Letten wij, geliefde gemeente, op zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 1. Vraag 1, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte, willig en bereid maakt. Tot zover. Troost. Wat is troost? Wie stelt deze vraag? Aan wie wordt de vraag gesteld? En wie geeft het antwoord? Dat waren enkele elementen die wij de vorige keer ten dele met elkaar hebben overdacht. Wat is troost? Wie stelt de vraag? Aan wie wordt de vraag gesteld? En wie geeft het antwoord? Ik kom nog even terug op deze vraag, omdat wij hebben enkele dingen genoemd, hè, dat wat troost is. Troost staat ook in verband met trouw, vertrouwen, met iets wat vast en zeker is. Wat van een andere orde is, bijbels gezien, dan wat wij aan vastigheid en zekerheden trachten te vinden en op te bouwen. En dan hebben wij ook nog opgemerkt dat die vraag gesteld wordt door de Heere zelf. In het hele woord kom je dat tegen, dat de Heere God zich begeeft tot die mens en dat de Heere hem voor de werkelijkheid plaatst. En dat door de kracht van de Heilige Geest de vraag tot zondaren komt. Wat is jouw troost? Wat is jouw perspectief? Wat is jouw vastheid? Dat doet God. En we hebben ook gehoord dat die vraag komt tot allen die in kennis gebracht worden, gesteld worden met het heilig evangelie. Of die vraag door ieder zal gehoord en beantwoord worden. Gehoord hebben wij gezegd, ja, hun geluid is uitgegaan over de gehele wereld. Maar die vraag, daar zijn we bij gebleven. Degene aan wie die vraag gesteld wordt, dat kunnen wij niet uitmaken. Wij kunnen niet zeggen, jij krijgt die vraag gesteld en jij niet. Zo is het niet. Overal waar het heilige evangelie komt, daar komt ook de vraag, wat is uw troost? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zegt gij dat ik ben? En het antwoord, ja, dat geeft God ook. Het was een antwoord dat wij immers niet konden uitdenken. We hebben al bij de vraag wat is troost opgemerkt, enkele dingen, maar waar zo door de eeuwen heen de mensen hun troost in gezocht en gevonden hebben. En hoe uiteindelijk alles toch zo troosteloos was. Zo zonder enig perspectief. En altijd bleef staan en steken in het onzekere. En daarom hebben we ook gezegd, hoewel die vraag en dat antwoord duidelijk onderscheiden zijn, vragen, antwoorden, dat in principe God het antwoord geeft. Dat geeft hij in zijn woord, in zijn heilige evangelie. Dat geeft hij ook in de harten. Paulus schrijft aan de Korinthe, ik heb geloofd. Daarom heb ik gesproken. Daarom spreken wij ook. Maar het is van God. God legt dat antwoord in het hart en op de lippen. En daarom moeten wij zeggen, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Wat ik dan toch nog even wilde benadrukken in deze vraag is dit.
Er staat beide in het leven en sterven.
Ja, dat is in zoverre van betekenis dat daarmee wordt afgewezen de gedachte die wij nog wel eens hebben. Nou ja, als het eind dan maar goed mag zijn. En als ik ga sterven, dat ik dan maar iets mag kennen van de troost. Natuurlijk is dat een groot wonder. Als wij, als we gaan sterven, de troost mogen kennen. De troost. Die enige troost. Maar, toch, dat voelt je zelf wel aan. Het is ergens heel arm. Het is ergens heel arm. Want, of we een lang of kort sterfbed hebben, in de zin zoals de catechismus dit bedoelt, is het leven langer dan dat sterfbed. En bedoel ik niet zoals Heidelberg spreekt van het leven dat er staat op de dood is. In die zin zou je in bepaalde opzichten het leven een sterfbed kunnen noemen. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt bedoeld, wat is uw troost terwijl je nog leeft? Terwijl we met een stapel boterhammen voor ons neus zitten. Kinderen, terwijl we nog spelen. Wegkruipertje doen, hardlopen, hinkhokken en noem maar op. Terwijl we in de kracht misschien van ons leven zijn. Wat is dan je troost? Ja, dat komt een beetje eigenaardig over. Omdat, ja, de een zegt, mijn troost, ja, wat is nou mijn troost in mijn leven, nu, in mijn leven nu. Nou ja, de een zegt, dat is mijn werk, de ander zegt, dat is mijn huwelijk, mijn vrouw, mijn kinderen. Dat is eigenlijk hetgeen dat mij bevredigt, verzadigt. Als je dan de kinderen vraagt, wat is jouw troost? Waar ben jij vol van? Of waar steun je op? Of waar ben je mee bezig? Dan zou je ook allerlei antwoorden krijgen. De een denkt, ik ben morgen jarig. En de ander denkt, wij gaan woensdag daar naartoe. Oh, wat geweldig. Dat is het leuk. Maar nou komt die vraag tot ons. Ook tot de kinderen. Die zo op kunnen gaan en mogen gaan in hun spel. In hun blije dingen waar ze naar uitkijken. Nou komt die vraag, die komt toch ook tot ons allemaal. Ook tot de kinderen. Ook tot de jonge mannen en vrouwen. Tot de oudere mannen en vrouwen. Die al een beetje bezadigd beginnen te worden misschien. En ja, voor wie bij een hoop dingen het nieuws eraf is. Tot allemaal komt die vraag in het leven. In het leven. De Heidelberger lijkt ervan uit te gaan dat wij in het leven ook troost nodig hebben. Ik weet dat als alles voor de wind gaat, dan kan dat een verleiding zijn. Hè? Als alles voor de wind gaat. Waarom kan dat een verleiding zijn? Nou, omdat dat meewerkt om ons de diepste vragen naar de zin en het doel en de betekenis van het leven te doen vergeten. Je denkt er gewoon niet aan. Het zit je mee. Op school, op het werk, in de verkering, in je huwelijk, alles zit je mee. En daar maakt de vorst der duisternis gebruik van om die vraag naar de achtergrond te dringen. Maar troost, dat komt mij zo eigenaardig voor. Ik heb alles op mijn hart begeerd. Ik voel me gelukkig en ja. Ja, kijk, ik kan me beter indenken dat iemand die nou allemaal tegenslag heeft en zo. En iemand, nou ja, Neem ze ook bij ons in de kerk, weet je wel, die altijd in de narigheid zitten, al vrij jong en niet kunnen zoals ze graag zouden willen, die niet op de fiets kunnen springen en met de kinderen in het water duiken en noem maar op, en die de brood niet meer kunnen verdienen zo. En kijk, dat zulke mensen, dat je dan troost nodig hebt, ja, daar kan ik wel ergens in denken. Wat heb je dan voor een leven? Maar ik zou niet weten, ja, wat moet ik nou nog meer? Kijk, en daar zie je ook weer de bijsmaak, zou je bijna zeggen, van de voorspoed. Van het welvaren. Hoeft niet. De Heer staat overal boven. Ook de tegenheden, de troosteloosheid van ons leven kan ons in principe niet verlegen doen zijn om troost. Kan ook net andersom werken. Kan ook zo werken dat de mens nooit anders en nooit verder komt dan waarom moet ik nou dus? Waarom nou? Lijkt wel of ik alles tegen heb. En een ander, dat gaat altijd maar goed. Zo kan het ook. Maar, de Heer kan het toch ook wel gebruiken. De Heer kan het wel gebruiken om ons te leren hoe betrekkelijk alles is. En dat, al zeggen de mensen, ja, de grootste schat, dat is de gezondheid en dat jij die moet missen. En dat je er toch achter komt, ja, maar er is een grotere schat. Want als nou de grootste schat, het is een grote schat, maar als nou de grootste schat, als je die nou kwijt bent, dan is er ook niks meer ook. Dan is er ook niets. Dan zou je dan ook alles kwijt zijn. En zou je dat nou durven zeggen? Vanmiddag. Dat je zegt, ik ben alles kwijt. Ik vraag niet of je wel eens troosteloos bent. Dat voel ik me ook wel vaak. Maar nou echt op de keten beschouwd. Durf je nou te zeggen, met alle tegenslagen en tegenheden in je leven, ik ben alles kwijt. Dat durf je niet te zeggen. Dat durf je niet. Want zo af en toe pink je nog een traan weg, al is het van verdriet. En zo af en toe word je ontroerd door dit en dat, terwijl je eigenlijk aan je eigen al genoeg hebt, zou je zo zeggen. En zo af en toe zeg je in je hart, Heere, ik kan het er niet mee eens zijn. Maar er zijn toch ogenblikken dat ik het er wel mee eens mag zijn met u. En wat mij hier nog tranen kost, u zult het veranderen in een zegen. Ja. Nou ja, zegt u, zie je wel, daar heb je het. Als je het nou zo hebt, dan kan ik me indenken in leven. Troost in het leven. En denken wij dan dat wij het niet nodig hebben? Ik geef je de verzekering, het komt bij iedereen niet even sterk uit, maar al zou je nou alles hebben wat je hart begeert en de werkelijkheid komt op je af, oh, dan voel je dood en dood ongelukkig. Dood ongelukkig. Mensen die alles hebben hier op aarde en ook persoonlijk nog gezegend zijn met een grote goede gezondheid en noem maar op, die haar hoofd niet gauw laten zakken voor de mensen. Maar als je om de hoek kon kijken, in hun hart, dan zou je toch zien, ja, wat troosteloos. Wat troosteloos. Wat zijn ze het vaak zat. Ze houden zichzelf op het been, dat wel. Ja. Ik heb dat meer verteld. Een gemeentelid van mijn grootvader werkte bij de grote Van Nelle. In Rotterdam in het magazijn. Bij al die palen, thee en koffie en noem maar op. En toen was hij daar alleen aan het werken. Toen ging de deur open en er kwam meneer. Meneer Van Nelle zelf. Schatrijk. Als hij door de fabriek liep, man, dan zou je zeggen, het is de koning in eigen persoon. En toen deed hij de deur open, stapte het magazijn binnen. Hij zag die man, ging hij op een baal koffie zitten. Dood en dood ongelukkig. Zo een toonbeeld van troosteloosheid. Je zegt, nou man, jij hebt toch alles? Jij had niks. Hij had in principe niks. Hij staat op, slaat het pak een beetje af, gaat meneer weer. Willen jullie mijn vliegtuigen naar de een eigen vliegtuigje? Hij draait een paar rondjes boven de stad en daar ploemt. Daar ging hij de maat in. Ja, je kan natuurlijk niet zeggen, hij zal door expres gedaan. Maar het zou niks te verwonderen zijn. Zo zat. Zo troosteloos. Van alles. Nou, dan heb je alles. Dan heb je nog niks. Het lijkt wel. En onze, ja, ons gebroken uit de aarde aardse leven brengt mee dat wij denken, ik heb die troost in het leven niet nodig. Als het goed gaat, dan heb ik zat. Maar het is niet zo. Het is niet zo. Die troost, die vastheid, die is nodig. In leven en in sterven. Vandaar dat het een dwaasheid is eigenlijk om te zeggen, nou ja, ik ben nou 20 of 25 jaar en ik hoop als ik ga sterven, dat ik dan zover ben dat ik geloof heb en dat ik troost heb. Nee, die troost hebben we nu nodig. Of voelen we het misschien niet? Trouwens, al zou je het niet voelen, weet je, ik moet dat toch verkondigen. Dan moet ik zeggen, nou vraag dan aan de Heere God. Heere, leer mij dat toch. Ik weet het niet wat het is. Ik heb genoeg aan mijn man, aan mijn vrouw, aan mijn kinderen. Of ik heb genoeg aan mijn werk. Ik weet het ook niet. Zo stof ben ik en uit de aarde aard dat ik denk niet verder. En... Heere, leer mij uw troost in het leven. Ook al word ik nog niet afgemat door allerlei tegenslagen. Leer mij nu die troost. De troost die u hebt toegezegd. Dat is een groot voorrecht. Als wij die troost in ons leven kennen. Mijn oud-oom zei wel eens in de prediking. Mensen zeiden dan, ach. We moeten er niet over praten. Als we erg ziek zijn. En met de dood worstelen. Ach, hij zegt, in veel gevallen kun je dan zeggen, beter zeggen, doe de gordijntjes van de bedstee. Dat had je vroeger nog. Doe de gordijntjes maar dicht. Dan heeft een mens zoveel te stellen vaak met zijn lichaam. En met allerlei dingen. Dat je er haast niet meer over praten kunt. Nee, zei hij dan. Die vraag moeten we maar stellen als we nog gezond zijn. Als we nog leven. Als we nog midden in ons spel zijn, gedenk aan de schepper in de dagen uw jeugd. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke ze zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Alles vergaat. Ik heb menig oud en soms ook koud mens horen zeggen aan het einde van de reis. Ik ben zo blij dat ik de Heere heb mogen kennen. in het verleden, in de dagen van mijn jeugd. Zeggen, nou, daar heb je nou toch niks aan. Als je dan zo oud bent en je kan niet goed meer denken en je weet het allemaal niet meer en je wereld, je wordt zo vreselijk klein en je bent ja, met de gekste dingen bezig omdat al die dingen van vroeger die malen door je hoofd heen. Ja, nou, ja, dan is het juist zo'n groot wonder dat je mag zeggen, gij hebt mij van mijn kind de dagen geleid en onderricht. Ik weet aan wie ik mij vertrouw. Daarom geeft de Satan geen gelijk als hij zegt, ach, ach, dat komt wel. Als hij straks gaat sterven, als hij dan maar weet wat troost is, dan is het genoeg. Nee. Nee. Laten wij van de Heere vragen om die troost te mogen kennen in het leven. Dat komt niet altijd uit. Kijk, die troost, dat is niet iets dat, ja, dat je zo beredeneren kunt in de zin van, ik heb die troost en daarom ben ik gelukkig. Daarom kan ik alle tegenslagen verwerken. Daarom kan ik er altijd bovenuit. Dat niet. Sommige mensen doen net alsof. En dan zeggen ze, ja, als je er niet helemaal uit kunt komen. Als je je benauwd en bedrukt en bedroefd voelt. Dus ja, je moet geloven. Je moet dit, je moet dat. Dat komt zo. Ja. Dan lijkt het wel of dat die troost iets is wat je, nou ja, net als een sprintje wat je inneemt even en de zaak is weer oké. Zo is het ook niet, die troost in het leven. Die troost in het leven, dat is een aangevochten troost. Dat is een troost die komt openbaar soms als je er niet meer op rekent. Of als je gezegd hebt, alle deze dingen zijn tegen mij. Misschien als je zo bedroefd bent geweest en zo opstandig. En dan op één moment dat de Heere zegt, ja jongen, ja vrouw, man, en toch, ik ben jouw heil. Ik ben jouw verwachting. Ik ben jouw troost. En dat kun je niet begrijpen dan. Kun je niet begrijpen dat je van het ene op het andere ogenblik ook de troost mag ervaren. Van die vaste, bestaande troost die niet afhankelijk is van mijn gevoel wat ik ervan heb. Het is wel groot. Maar als die troost er niet was voor mij, dan zou ik ook nooit die troost kunnen ervaren. Zodat ik zou mogen zeggen, uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Moet er wezen. Kijk, als er geen eten is, dan zul je ook niet eten. Maar als er eten is en je weet het alleen niet te vinden, dan is de hoofdzaak is er, het eten. Wat hebben we dan nodig? Net als Hagar, die jongen lag te sterven in de woestijn onder de struiken van de dorp. En de Heere opende haar ogen. En toen zag ze vlakbij een waterwel. En ze stond op, vulde de kruik en dronk met haar kind. En werd getroost. Zo gaat het nou in het geestelijke ook. Maar het grootste is, de troost is er. En dat wij het vaak niet zien en er geen gelovig gebruik van maken, ach, dat is ons eigen zwakheid en nietigheid. Daar zegt het avondmaalsformulier van dat we onszelf beschuldigen, dat we zo'n volkomen geloof niet hebben. Maar altijd en altijd in onze zwakheid en in onze verlegenheid openbaar komen. troost is in het leven en sterven. Ja, uiteraard sterven ook. Dat is het groot. Het is niet beslissend en dus ook niet te grond. Als een zondaar ook getroost mag sterven. En er wordt wel eens gezegd dat veel van Gods kinderen, dat is misschien ook zo, met de nachtschuit weggaan. Daar bedoelt men mee dat het vaak zo donker is. Nou neemt dat die troost natuurlijk nooit weg, dat kan. Maar het is wel verdrietig als er zo weinig van beoefend mag worden. Als de vrees de overhand neemt. Wat is het dan groot als de hoop komt, net als in Bunyan's Christenreizen, als de hoop komt en die tilt het hoofd van Christen boven het water van de dood uit en wijst hem naar de stad die daar in de verte opdoemt. De stad van de grote koning. Wat is het dan groot? Als die troost ook in het sterven openbaar mag komen. Om blijmoedig te mogen heen gaan. Dat wil niet zeggen dat je dan geen pijn voelt. Zeker wel, dat kan best. Maar dat je toch door de pijn en alle ellendigheid heen, terwijl je helemaal niet in de gesteldheid bent lichamelijk, om zo geestelijk te spreken, maar dat je toch mag getuigen, dat weet ik. Dat weet ik. Dit is mijn troost in leven en in sterven, dat ik zijn eigendom ben. Dat is niet tot roem van ons, maar het is nou tot roem van Gods genade. Dat zijn genade nou zo groot en sterk is, dat zondaren zonder verschrikken voor hem mogen verschijnen in Sion. Dat is een zegen. In leven en in sterven. Mijn tante was nog maar 14 jaar toen ze ging sterven. En ze lag op de armen van haar vader, de grootvader. En ze zei, ze was zo blij geweest, zo bang geweest, maar ook zo blij geweest, omdat de Heere haar troostte. Dat ze zijn eigendom was. En toen hij met zijn kind door de kamer liep, zo erg licht uitgeteerd. Toen zei zijn vader, waarom doe je de lamp uit? O, zegt hij, maar ik doe de lamp niet uit. O, zegt de vader, dan ga ik sterven. Tot wederziens, vader. Dag, moeder. Wat is dat groot. Kijk, mijn grootvader was vreselijk bedroefd, want die geloofde dat dat kind beter zou worden. Ze werd ook wel beter, maar op een andere manier als dat hij zelf dacht. Wat is dat groot. En de broer was een paar jaar ouder, die was 18. En toen hij aan het eind van de reis kwam, en het bloed liep uit zijn mond, hij spuwde zijn longen uit. Maar toen hij aan het eind van de reis kwam, toen klapte hij in zijn handen. En zong, je kon het haast niet volgen. De eenvoudige wil God deed gave slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rust te leden. Hij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. O troost in sterven. Je moet niet denken dat de Heere ze in sterven verlaat. Dat doet de Heere wel. Als wij zo groot geworden zijn. Als wij stilletjes de grond van de troost en van de zaligheid in onszelf hebben gemaakt. Ik ben zo bekeerd. Ik ben dit en ik ben dat. Als we zo hoog van de toren blazen. Dan gaat de Heere wel eens even opzij in het sterven. En dan blijft er niets over. Toen gij uw aangezicht verbergde, werd ik verschrikt. Maar het is niet voor goed, niet voor één. Nee. Je zou zeggen dat is een laatste onderwijzing. Zondaar, zalig word je alleen uit genade. Zonder iets van jezelf. Zo ga je door de poort naar binnen. In het sterven. Jacob was vaak bedroefd geweest in zijn leven. En hij zag het menigmaal niet meer zitten. En dat hij tegen zijn jongens zei, jullie zullen mijn grauwe haren met smart in het graf doen dalen. Ik ben al mijn kinderen kwijt straks. Soms troostte de Heeren hem ook. Jazeker. Maar toen hij dan ging sterven aan het eind van de rij, en de jongens stonden allemaal bij hem, toen riep hij op, uw zaligheid wacht. En ik, heren. En hij strekte zijn benen netjes op het graf, op zijn bed. En hij gaf de geest. En hij werd verzameld tot zijn vader. Wat een rust. In het sterven. Jozef, hij liet zijn broers bij hem komen. En hij zei, broers, ik sterf. Maar God zal u gewis bezoeken. God zal zijn belofte vervullen. Hoe is het mogelijk? Hè? Ik sterf. Ja. En ik denk ook aan nog een oude broeder. Mijn vader is verschillende keren bij me geweest. Een mede-ouderling der gemeente waar we vroeger hoorden. Een oom van broeder Van Beest uit ons midden. Toen hij ook aan het einde was en afscheid genomen had, toen deed hij zijn klokje af en gaf het aan zijn oudste zoon in alle bedaardheid. Hier jongen, dat is voor jou. En toen mocht hij, kon hij, niet op grond van dat klokje, maar ik bedoel, in die rust, in die overgave, in die troost, sterven. En zo heb ik ook bij het sterven gezeten van vele anderen. Ook als ze niet meer praten konden. En dan denk ik ook aan mijn geliefde schoonmoeder. Ja. Ik denk dat ze ons nog wel gehoord heeft. Maar ze hield haar lippen stijf. Want ze werd door veel hersenbloedingen getroffen. Maar je voelde het. Je kon het als het ware merken. De troost. De troost in God. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Ja. Ja, het is een grote zegen. Ik vind het akelig. Ik had aan mijn moeders kant ook een overgrootvader. En die man, die zat vreselijk hoog in de toren altijd. En die kon iedereen beoordelen of hij bekeerd was, of dat het echt was, of dat het niet echt was, en hoe ver je was. En nou ja, iedereen kwam bij die man om zijn geestelijke status te laten onderzoeken. Dat was nou gewoon een beroemdheid in de Albasterwaard. Maar toen die moest gaan sterven, toen was hij zo benauwd. Hij zat in de hoek van het bed. Een oude man met stukken ogen. Daar zit hij, daar zit hij. Daar zag hij de duivel zitten. Zo benauwd was hij. En diezelfde man die kwam bij mijn overgrootvader op bezoek. Hè, met groot bombari. Want ja, de oude overduin, daar kon hij dan wel eens een keertje naartoe gaan. Hij was bij mijn overgrootvader was bij zijn zoon, mijn grootvader in huis. En dan kwam hij met veel bombari. Het dominee, als al die dolerende mensen in de hemel komen, dan wordt de hemel voor ons nog te klein. Zo'n type. Ja, zegt die oude overopen man. Schaam je. In de veelheid der onderdanen is koningsheerlijkheid. Ja, maar je begrijpt wel wat ik bedoel en tegenwoordig dit en dat. Maar de oude man zei niks meer. Toen hij weg was, zei hij tegen zijn zoon die thuis kwam, Daan, die man is hoger als de Westertoren van Amsterdam. En ik wens voortaan van zulke bezoeken verschoond te blijven. Maar nou het onderscheid. Dan zegt die oude baas, die zegt het duvel. Ik hoop zeker dat hij zalig geworden is. Want daar gaat het niet om. En toen mijn oude overopa ging sterven. Toen zei die Neeltje. Wil je nog één keer een pijpje tabak voor me stoppen? Even een klein blaasje. En ja hoor, een paar trekjes, maar het stond hem al niet meer aan. Hier zegt hij, afgelopen. Het hoefde niet meer. En in vrede en in blijdschap ging hij heen. Vertrouwende op hem, die het goede werk begint, die het ook voleindigt. Kijk, ook in sterf. Ook in sterf. Jazeker. Ach, wanneer mijn oog eens breekt, het angstig doodzweet van mij leekt, dat uw bloed mijn hoofd dan lekt en mijn schuld voor God bedekt. Want dan kun je met recht niks meer doen. Je kunt nog niet een andere jas aantrekken of een ander pak, want je moet bij God komen. En nou zal ik nog eens even dit. Kan niet meer. Menselijk gezien lig je er daar gewoon reddeloos en hulpeloos. Je moet alles loslaten. Jezelf. En dan met en achter die koning aan te zeggen. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Stefanus zei het ook. En als hij dat gezegd had, stierf hij. Wat een groot voorrecht. Ja, kijk, als we nou iets van die troost mogen leren kennen in ons leven, hij zal ons ook in het sterven niet begeven. Al gaat ge door het water, zegt hij, het zal u niet overstromen. En door het vuur, het zal u niet verteren. Want hij blijft eeuwig dezelfde. Zie je dat wij die troost eigenlijk altijd van nodig hebben. Ook al voelen wij het toch niet. En nu komt die vraag tot ons allemaal, al zijn we nog zo bezet met van alles en nog wat. Die vraag wil de Heere God gebruiken om ons erbij te bepalen. Om ons wakker te schudden. En te zeggen, ja, hoe is het nou? Dat allerhoogst en eeuwig goed. Dat God je leidsman zal zijn. Weet je daar iets van? Goed, daar gaan we een klein stukje van het antwoord over denken. Het antwoord op wat die troost nou is. Ik heb wel gezegd wat troost is in het begin. Dat vaste, dat vertrouwen. Maar nou in het antwoord wordt het ons uitgelegd. Nader. En dan staat er dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Oh, het is een antwoord zo ruim, zo rijk, zo vol, dat je komt er je leven lang niet mee uit. Je leven lang niet. Want dat begint met dat heel persoonlijke, het is ook een persoonlijk iets. Kijk. Ik zei nou wel, ja, mijn grootvader of mijn overgrootvader of mijn oom of mijn tante. Ter illustratie is dat wel eens mooi om wat van de werken van de Heere te noemen. Maar uiteindelijk, daar kan ik het niet mee doen. En daar kun jij het ook niet mee doen. Ik zeg, ja, mijn vader of mijn moeder. Het is een grote zegen. Maar toch merk je. Altijd weer, het is iets persoonlijks. Iets persoonlijks. Heel de wereld die zou een antwoord kunnen hebben, maar als ik dan dat antwoord niet heb. Als het aan mij voorbij gaat, wat heb ik dan? En nou, dat persoonlijke. Dat persoonlijke, dat. Ik heb het zelf. Uit zijn mond gehoord dat ik. Je moet niet denken dat de binnenpraters en de duivel je dat in dank afnemen. als je in de positieve zin mag zeggen dat ik. Daar zijn ze niet blij mee. Kijk, als je vertelt over die en die en over Gods volk van vroeger en van toen enzovoort. Ja, dat was nog eens echt en dat was een bekeerd mens en dat was een gelovig mens. Nou ja, daar maken ze zich zo druk niet over. Maar het moet niet te persoonlijk worden. En nou is het persoonlijk. Nou zegt hij, dat ik. Voel je de kracht daarvan, de betekenis? Voel je hoe die vrager, hè, die Heidelberger, als het ware zegt, ja, ho nou eens even met al die dingen van bekeringsgeschiedenissen en je hebt dit gelezen en in dat boekje lig jij, jouw gang verklaard en dat dit en dat. Til nou eens even met alles. Til nou eens even. Al weet je nou nog zo goed hoe een mens bekeerd moet worden, dan weet je het nog niet. En dan weet je nou van zoveel mensen, dat is een echt kind van God en dat is een echt kind van God. Nee, stop nou eens. Jij. Wat een wonder. Dat ik. Want alles komt er tegenop. Van binnen zeggen ze. Jij? Moet jij zoiets zeggen? Alsjeblieft, op. Daar heb jij niks van. Daar heb jij geen verstand van. Dat is helemaal niet voor jou. Of jij? Je bent een verworpene. Je bent een ezel. Daar kom jij niet voor een aanmerking. Of jij, met al die ongelovige gedachten, al die ongeloofstheorieën, jij die het van je kinderdagen af al geweten hebt en je hebt er maar overheen geleefd, ga naar je mond. Dat geldt niet voor jou. Dat geldt voor die en voor die. Ik. Ja, en ik moet toestemmen. Ergens moet ik toestemmen dat het waar is. Die binnenpraters die je van alles wijs proberen te maken. En die buitenpraters. Die grijpen niet zomaar iets uit de lucht. Ze hebben vaak gelijk. Jij deugt niet. En jij hebt de Heere tegengestaan. Ik. En je hebt als het ware maar een spelletje gespeeld op de rand van de afgrond. Je hebt misschien naar buitenuit een klein beetje stand opgehouden. Maar wat stelt het voor bij God? En je hebt het ook verdiend dat de Heer nooit naar je omkijkt. Alles komt er tegenop. Dan moet je niet verschrikken. Als er niets tegenop kwam, dan was het misschien dood. Een dood geloof. Als er niets tegenop kwam, dan was het misschien een dode, verstandelijke kennis. Dat je die vragen het antwoord geleerd hebt op de catechisatie of zo. Meer niet. Nee. Je moet altijd bedenken, als niemand het ermee eens is, dan kan God zeggen, zo is het. Gij zijt mijn, dat ik. Ja, gek hè, zolang je nou maar buiten schot blijft staan, dan krijg je nog een zekere rust. Maar zodra je komt op het punt dat ik gedoopt ben, zijn naam heb beneden, zijn dood verkondig. Ja, nee. Ja, nee. Laat ik het zekere maar voor het onzekere nemen. Het is wat, hè. Waar een mens toch de zekerheid zoekt. Laat ik het zekere maar voor het onzekere nemen. Ik blijf maar zitten. Of, ik ben wel gedoopt, maar dat is maar uitwendig. Of, ik heb belijdenis gedaan, maar dat betekende dat ik zei, nou ja, wat er in de Bijbel staat, dat is waar. Dat geloof ik ook wel, hè, maar verder strekt het niet. Dan blijf je buiten schot. Maar nou zegt de Heidelberger als het ware, die zegt, dat kan niet. Hier kun je niet neutraal blijven. Een kerk die leeft, die beleidt. Niet dat je op de straat met alles te koop moet lopen, dat is de bedoeling niet. Maar een kerk die leeft, die beleidt. Een kerk die leeft, die wordt niet alleen aangevallen door allerlei woest gedieren dat niet soms ziet, maar die kerk beleidt ook. Want een kerk die niet leert beleiden, is dood. De Heidelberger zegt, het is levensgevaarlijk. Als je het zekere voor het onzekere denkt te nemen, door jezelf uit te sluiten. Door te zeggen, ik ga aan de kant staan. Ik kom niet op het veld. Ik blijf achter de touwen staan. En als de kerkraad komt op bezoek, ze zeggen, hoe is het nou? Ach ja, daar heb ik geen kennis aan. En als het gaat over belijdenissen, over avondmaal, ja, nee, dat kan ik niet doen. Dat kan ik niet doen. Als die kerkraad daar dan in meegaat en zegt, ach ja, het is erg, maar we mogen erom vragen. Hè? We mogen er nog om vragen. Ja, dan word je daar nog in gestijfd ook. Maar dat doet de Heidelberger niet. De Heidelberger stijft de leerlingen daar niet in. Dat zo goed begrijpen kan, dat we het niet kunnen doen. En dat het toch maar veiliger is om te blijven zitten. Want dan krijg je nog een veel, anders krijg je nog een veel zwaarder oordeel later. En ik ben een mens. Naar ziel en lichaam, één mens. En van die ene mens staat geschreven dat hij voor God moet verschijnen. Om rekenschap af te leggen van wat geschied is. Eén mens. Oh, het is een van de gemeenste trucs van de duivel en soms ook van de kerk. Om dat persoonlijke naar de achtergrond te dringen. En net te doen alsof het, nou ja, dat weet ik wel, daar heb jij geen kennis aan. En dat, jij kan dat niet. Nee, dat begrijp ik wel. En zo. Nou, altijd komt die Heidelberger in het antwoord met dat heel persoonlijke. Alsof hij zeggen wil, luister nou eens. Je hoeft het niet zelf te verzinnen, dat antwoord. Maar luister nou eens. Ga je mee? Ga je mee door genade? Dat ik? Ja, jonge meisje, man, vrouw, ga je mee? Want ook ons is de boodschap gebracht van het eeuwige evangelie. Ga je mee? Ja, je moet erop rekenen dat je wel omver kunt vallen. En dat je misschien nog een keer achterom kijkt of weet ik wat. En dat je denkt, oh, wat heb ik gedaan? Kan best zijn. Maar dat is vers 2. Vers 1 is, ik heb daar mijn wegen nagegaan en mij gewend tot uw getuigenissen. Ga mee. Ja, maar kan ik zo niet zeggen, want ik weet soms amper wat ik gelezen heb, man. Weet ik soms amper? Ja, oh nee, dat maakt er niks mee te maken. Het heeft er niks. Dat zegt Gods getuigenis. Zalig die het erkent dat wij niet lezen kunnen. En dat wij niet geloven kunnen. En dat we niets komen. Maar er is iets in het onderwijs. Als de Heilige Geest het geeft, is er iets in van grijp. Grijp naar je. Je kan niet aan de kant. Je kan geen genoegen nemen met een prediking over heel de wereld en over de oorlog en over de politiek en over dit en over dat. Dat kan toch niet, hè? Aan de ene kant ben je er bang van en aan de andere kant zeg je, ja, zeg het maar, Heere God, zeg het maar. Zeg het maar tegen me. Trek me er maar bij. Want daar gaat het toch om. Dit is het eeuwige leven dat we u kennen, de ene waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En is het zo goedkoop, hè? Om in de kerk te gaan zeggen, ja, dat ziekelijke ik, hè, dat ik, dat is vroeger. vroeger. Als ik maar zalig word en als ik maar een nieuw hart heb en als ik maar geloof. Zo praten de mensen tegenwoordig. Nou krijg je een heel ander programma voorgeschoten. Waarbij we onze vleugels uitslaan. Heb je van de week nog dit gezien op de tv? Heb je nog dat gezien? Ja, dat is wat. Dit en dat. En hoe denken wij daarover? Hoe staan wij daar tegenover? Voor veel mensen in de kerk en predikers is dit gewoon puur antiek egoïsme in een cirkeltje, je eigen opsluiten van je eigen heil en noem maar op. Zo proberen ze dit weg te redeneren. En de hele Bijbel is vol van dat persoonlijke. Ik maakte u mijn zonde bekend. Ik zei de Heere, verlaat mij niet. Ik heb geloofd, daarom sprak. Ik heb geroepen en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld. Het is een misleiding als in de kerk het programma een soort, ja, inhoud krijgt van rechtvaardigmaking. Ach, wie weet er nou nog wat een rechtvaardigmaking is? Geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Nog veel meer belang bij andere dingen. En toch, het is niet te troost. Je hebt er ergens niks aan. Het is interessant om er een artikel over te lezen in de krant of in een of ander blad, natuurlijk. We staan ook midden in het leven, maar we zitten in de kerk. En de kerk is, als het goed is, de vertolkster van de boodschap. En daarom dat ik met lichaam en ziel helemaal zoals ik ben en besta. Niet alleen uit een ziel, het moet er geen zielige toestand van maken. Ook niet alleen als een stuk vlees dat vegeteert. Nee, mens. God schiep de mens. En die mens is ziel en lichaam. Dat ik met lichaam en ziel. En als je nou sterven gaat, denk je dat het dan nog helpt als je op dat moment even kijkt naar een programma waarin zoveel mensen sterven? Lichaam en ziel. Denk je dat je eigen dan nog kunt troosten met de idee van, ik ben de enige niet? Nee. Dan voel je dat unieke, dat enige, jij, ik, mens, dat ik met lichaam en ziel in leven en in sterven, niet van mezelf ben. Maar dat wou je toch altijd? Dat wou je toch altijd? Je wou toch altijd van jezelf zijn? Dat wilde Adam toch ook? En Eva in het paradijs. Ze wilden van zichzelf. Dat is het hoogste geluk. Hoe kan dan iemand zeggen, dat is nou mijn geluk? Dat ik niet van mijn eigen ben, maar van een ander. Daar ligt iets tussen. En dat hopen we, de leven en welzijn, in het vervolg met elkaar nader te overdenken. Als we hier nou een klein stukje van mee mogen nemen. Dit kleine stukje in leven en in sterven. Maar ook, ondanks alle aanvallen die erop gericht worden, het persoonlijke. Want in een van die boekjes van Dickens komt ook een vrouw voor die met zo'n verrekijker bezig is om al die toestanden daar in India en daar te bekijken. En in haar eigen huis en kamer was de grote puinhoop. Daar keek ze gewoon overheen. krachtig ineens. Zo moet het niet gaan. Dat wij zo de wereld in kijken. Maar laten we dan eens terugdenken aan de vraag. Mijn ziel, doorziet gij uw lof? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Of, met Luther's woorden, hoe krijg ik een genadig God? Amen.